Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, en van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 119, daarvan vers 26. Het hoovaardig volk heeft mij op het vels bespot, ben echter niet van uw wet geweken. Ik dacht, o Heere, aan hun rampzalig lot en uw gericht van ouds af reeds gebleken. Hoe kort van duur is al het aards genot, ik heb mij getroost, mijn ziel is niet bezweken. Het 26e vers van Psalm 119. Aan u zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u kunt opgetekend vinden in het eerste boek van Samuel, daarvan hoofdstuk 25, van vers 36 tot en met 44. Wij zeggen nu 1 Samuel 25, van vers 36 tot het einde. Maar lezen wij vooraf uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. Van de verwerping der dwaling, paragraaf 3. De rechtzinnige leer, verklaard zijnde, verwerpt het synode der dwalingen degenen die leren dat de ware gelovigen en wedergeborenen niet alleen van het rechtvaardigmakend geloof, insgelijks van de genade en zaligheid ganselijk en tot het einde toe kunnen uitvallen, maar ook dikwijls met de daad daarvan uitvallen en in de eeuwigheid verloren gaan. Want deze mening maakt de genade rechtvaardigmaking, wedergeboorte en voortdurende bewaring van Christus krachteloos tegen de uitgedrukte woorden van de apostel Paulus, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. En tegen de apostel Johannes, een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. En ook tegen de woorden van Jezus Christus: ik geef mijn schapen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns Vaders. Vervolgens 1 Samuel 25, beginnende bij vers 36. Toen nu Abigaïl tot Nabal kwam, zie, zo had hij een maaltijd in zijn huis, als eens koningsmaaltijd. En het hart van Nabal was vrolijk op dezelfde, en hij was zeer dronken. Daarom gaf zij hem niet één woord, klein nog groot, te kennen tot aan de morgenlicht. Het geschiedde nu in de morgen, toen de wijn van Nabal gegaan was, zo gaf hem zijn huisvrouw die woorden te kennen. Toen bestierf zijn hart in het binnenste van hem en hij werd als een steen. En het geschiedde omtrent na 10 dagen, zo sloeg de Heere Nabal dat hij stierf. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zo zeide hij: gezegend zij de Heere die de twist mijne smaadheid getwist heeft van de hand van Nabal en heeft zijn knecht onthouden van het kwade. En dat de Heere het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen wederkeren. En David zond heen en liet met Abigaïl spreken dat hij haar zich te vrouwen nam. Als nu de knechten van David tot Abigaïl gekomen waren te Karmel, zo spraken zij tot haar, zeggende: David heeft ons tot u gezonden, dat hij zich u te vrouw neme. Toen stond zij op en neigde zich met het aangezicht ter aarde. En zij zeide: zie, uw dienstmaagd zij tot een dienares, om de voeten der knechten mijns heren te wassen. Abigaïl nu haastte en maakte zich op. En zij reed op een ezel met haar 5 jonge maagden, die haar voetstappen nawandelden. Zij dan volgde de bode van David na, en zij werd hem ter huisvrouw. Ook nam David Ahinoam, de Jezreel, alzo waren ook die beide hem tot vrouwen. Want Saul had zijn dochter Michal, de huisvrouw van David, gegeven aan Palti, de zoon van Laïs, die te Galim was. Tot zover deze schriftlezing.
Wij gaan zingen Psalm 49, het derde en ook het vierde vers. Hij kan die prijs der ziel dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Al zegt zijn hart: mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. De verse 3 en 4 uit de 49ste psalm. Ondertussen krijgt u de gelegenheid uw liefdegave uit te reiken. Gemeente, met de hulp des Heren willen we vanavond het gedeelte wat wij samen hebben gelezen overdenken. 1 Samuel 25, de versen 36 tot en met 44. 1 Samuel 25, vanaf vers 36. We lezen nog het laatste gedeelte van vers 39. En David zond heen en liet met Abigaël spreken dat hij haar zich ter vrouw nam. Hoe David trouwt met Abigaël zien we in dit gedeelte. 3 gedachten: het sterven van Nabal, het verzoek van David en de gewilligheid van Abigaël. Hoe David trouwt met Abigaël, we letten dus eerst op het sterven van Nabal. Ingrijpend, we gaan samen overdenken. Als Abigaël thuiskomt nadat ze bij David is geweest en David heeft verzoend met het geschenk en in vrede tot haar huis teruggekeerd is, dan ziet ze, de man is nog niks veranderd. Hij is helemaal dronken. Ze zegt maar niks. Maar de volgende dag zegt ze het wel. Weet je toch in welke ellende je ons gezin gestort zou hebben, ware ik niet naar David gegaan. En als die hoort wat David van plan was, dan, ja, wat er precies met Nabal gebeurt, we weten het niet, maar zijn hart besterft in het binnenste van hem. Die wordt als een steen. En dan leeft hij nog 10 dagen. Dan sterft hij. Het verzoek van David, als hij het hoort, dan prijst David eerst God. God die zijn twistzaak heeft getwist. God die hem ervan heeft weerhouden dat hij geen onschuldig bloed zou vergieten. En dan vervolgens dan zendt hij wat knechten en hij laat met Abigaël spreken of ze met hem trouwen wil. Het verzoek van David. En dan lezen we ook ten derde de gewilligheid van Abigaël. Bijzondere geschiedenis, gemeente. Het was niet ongewoon in het oosten. Ze wachten de dagen van rouw natuurlijk af. Hoeveel dagen ben ik het onderzoek niet tegengekomen. Maar al vlug laat David zijn mannen gaan. Nogmaals, geen ongewone zaak in die tijd en daar in het oosten. En Abigaël, het is voor haar een verwaardiging, een eer. Wil de toekomstige koning met haar trouwen, dan buigt ze eerbiedig het hoofd. En gemeente, dat is meer dan natuurlijke liefde. Ze weet wie David is, dat hebben we de vorige keer al gezien. We komen er nog op terug. Gemeente, wat is het een voorrecht als de Heere iemand op onze weg plaatst. Als de Heere ons wil tegenhouden van bepaalde zonden te bedrijven. Dan mocht de Heere nog maar veel meer willen doen. Want wij leven samen in een tijd dat zonde geen zonde meer is. En dan wennen we eraan. En omdat de boze daad niet haastelijk geschiedt, of omdat de straf op de boze daad niet haastelijk geschiedt, staat er in het woord: daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen. Als de Heer dan niet straft, dan denken we, oh, het is zo erg niet. En zonde wordt op zonde gestapeld en ongerechtigheid met ongerechtigheid vermenigvuldigd. Maar laten we vanavond naar de geschiedenis van Gods woord kijken. God zendt een wijze vrouw naar David opdat zij David zal weerhouden van onschuldig bloed te vergieten en zijn eigen recht te gaan handhaven. En daarom, gemeend, het is Gods wijsheid, het is zijn trouwe zorg, het is zijn liefde tegenover zijn kind en knecht David. En als ze zo geknield ligt voor David en David hoort ze spreken, dan breekt er bij David iets. Hij aanvaardt het geschenk, hij zendt ze in vrede terug naar haar huis. En we zien ze daar aankomen, gemeente, en de man heeft een grote maaltijd aangericht. Dat mag natuurlijk. Het is de maaltijd als van een koningsstaat. Hij heeft zijn vrienden en zijn personeel uitgenodigd. Voor Davids mannen had hij niks over. David is een rebel. David is een opstandeling. David staat tegen zijn heer op. Dat doen er tegenwoordig zoveel, zegt hij. Daar kan Nabal zich niks van aantrekken. Die moet zelf maar voor inkomen en voor de kost zorgen. Wie is David eigenlijk? Hij heeft nu voor zijn vrienden en personeel een maaltijd aangericht en er is wijn in overvloed. En deze zoon Belials kijkt graag nogal diep in de beker, in het glas, veel te diep. En hij drinkt zich dronken. En als Abigail dat bemerkt, dat haar man opnieuw dronken is, dan laat ze hem maar met rust. Er is een tijd om te spreken en er is een tijd om te zwijgen. En daar hebben we wijsheid voor nodig in huwelijksomstandigheden of in ambtelijke omstandigheden, in maatschappelijke en politieke. Een tijd om te zwijgen, een tijd om te spreken. Wat is het huwelijksleven voor Abigail een kruis? Ze moet haar mond bewaren voor de man die in de schoot ligt. En ze mag geen parels voor de zwijnen werpen, dat begrijpt ze maar al te goed. En ze moet ervaren, eens mans vijanden zijn zijn huisgenoot. Ze gaat naar haar eigen tent. En ze gaat eerst maar slapen. Maar de volgende morgen, als de man weer een beetje nuchter is, dan gaat ze wel naar de man toe. En dan zegt ze in welk ontzettend groot gevaar hij verkeerd heeft. Door zijn vreselijk gedrag, door de knechten van David zo te behandelen. Weet ge dan niet dat David de gezalfde des Heren is? Weet u dan niet, Nabal, dat de Heere een nauw oog heeft over zijn kind en knecht, de gezalfde David? Beseft u dan niet dat hij zoiets zekerlijk wreken zal? Hij had ons hele huis uitgeroeid, ware ik hem niet tegemoet gegaan. Als Nabal hoort dat hij zo dicht bij de dood is geweest, nou, dan lezen we dat ingrijpende. Toen bestierf zijn hart in het binnenste van hem en hij werd als een steen. Kanttekening zegt, dat is hij verschrikte zo dat hij schier dood neerviel. Hij werd tot een steen, dat is, hij werd zonder gevoel. Zijn bloed veranderde in zijn lijf, verstaande het gevaar waarin hij zichzelf gebracht had. Gemeente, het is nogal eens zo in het woord dat hetgeen er niet staat ingrijpender is dan hetgeen er wel staat. Gaat in uw leven maar na. Wat in uw leven ontbreekt is misschien erger dan alles wat u van uw leven zeggen kunt. Want Nabal aanvaardt de schuldbrief niet. Nabal die ziet hooguit de gevolgen die zijn dwaasheid hadden kunnen hebben. Maar hij belijdt zijn zonde niet. Hij belijdt zijn boosheid niet. Hij belijdt zijn vijandschap niet. Hij beleidt zijn dwaasheid niet. Dat alles, dat lezen we niet van hem. Hoe hij de gezalfde des Heeren had veracht. Hoe hij David vals had beschuldigd. Hoe hij de gezalfde des Heeren had beledigd. Hoe hij de knechten van David had behandeld en had teruggezonden naar hun Heer. Hij beleidt het niet. Erkent het niet. Dat hij het helemaal niet eens is met de wil van God. En met de raad van God. Met het welbehagen van God. En met de keus van God. Dat hij David had laten zalven door Samuel. We horen hem er niet over. Daar bekommert hij zich helemaal niet om. En Abigail staat daar en ziet wat er met haar man gebeurt. Matthew Henry zegt, Abigail heeft Nabal nooit tot bekering kunnen brengen. Maar door haar getrouwe bestraffing brengt ze hem nu tot de wanhoop. Zo kijkt Matthew Henry er tegenaan. Gemeend, wij lijden ontzettend onder de gevolgen van de zonde. De een meer, de ander minder. De een wordt door het leven gedragen, maar een ander wordt door het leven geslagen. Er zijn er in de gemeente die zuchten. Er zijn er die de gevolgen van de zonde dagelijks aan de lijve ondervinden. Het is niet eenvoudig, dat valt niet mee. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Maar bent u al bij de oorzaak bepaald, gemeente, heeft God u de schuldbrief al uitgereikt. U moet dus onthouden, een aanvaarde schuldbrief aanvaardt ook het oordeel. Een aanvaarde schuldbrief toont me wie ik ben, toont me mijn hemelhoge schuld, stelt mij mijn zonde ordentelijk voor ogen. Een aanvaarde schuldbrief leert me, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat is de weg die God gaat met de zonde. Want wie we ook zijn, gemeente, we zijn gevallen zondaar. We zijn doelmissers. We zijn eerovers Gods. We zijn eigenbedoelers. Een aanvaarde schuldbrief doet het vonnis billijken en leert God recht en gerechtigheid toeschrijven. Een aanvaarde schuldbrief brengt ons tot zelfveroordeling en rechtvaardigt God. Nabal doet het niet. Nabal krijgt zo'n ernstige boodschap van Abigail, zijn lieve huisvrouw, die wijze, verstandige, godvrezende Abigail. Dat heeft ze niet gedaan als iemand die beter was. Ze waarschuwt hem, ze bestraft hem. Gemeend, hoe vaak bent u al in liefde aangesproken? Hoe vaak bent u al in liefde gewaarschuwd? Hoe vaak heeft de Heere u al laten zeggen, bekeert u toch tot mij, want ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust dat u zich bekeert en leeft. We hebben het maandagavond behandeld met onze kattengezant. De Heere heeft gezworen. Gezworen is wat? God zwoer u, mij, onze kinderen en onze kattengezant. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust dat u zich bekeert en leeft. Wat hebben de waarschuwingen en de vermaningen en de ernstige boodschappen en de roepstemmen, waar hebben ze ons gebracht? Gaat in uw leven eens na. Keer u op dit moment eens tot uzelf in en vraag u eens heel eerlijk. Is uw ziel nu al gered of leeft u nog voor eigen rekening voort? Want of u nog 10 dagen krijgt, dat weten we niet. Wij begeren uw dodelijke dag niet. Maar Nabal krijgt nog 10 dagen. Nog 10 dagen. Dat is niet lang. Dat is niet lang. Die rijke dwaas die stierf in diezelfde nacht. Nabal krijgt er nog 10 dagen bij. En dan grijpt God nog een keer in. Dan slaat God hem zodanig dat hij sterft. Nabal gaat God ontmoeten. Nabal gaat rekenschap afleggen van zijn rentmeesterschap. Nabal staat voor God. Deze dwaas, deze zoon Belials, staat voor de rechter van hemel en aarde. Zeg het me, gemeente, hoe is het met Nabal afgelopen? Weet u wat Abigaël tegen David heeft gezegd? Dat God de ziel van zijn vijanden zou wegslingeren als uit de holligheid van een slinger. De ziel van Nabal, haar man, ging tot Gods troon. En Nabal is in de eeuwigheid. Wanneer zullen wij daar zijn? En waar zullen wij dan zijn? Van tweeën één. Gemeend. We zijn in dat bundelke der levende. Of onze ziel wordt een keer weggeslingerd. Het staat er. Dat ingrijpende. Wat Abigaël tegen David zegt. Onderzoek het dus. Want nog laat God u prediken dat er een uitverkoren schare is die niemand tellen kan. Dat bundelke der levenden door God van eeuwigheid verordineerd, van eeuwigheid gekend, worden in de tijd geroepen naar Gods soeverein welbehagen. Daar komen we zo op terug. Maar zolang wij zonder God, zonder Christus, vreemdelingen zijn van de verbonden der belofte, kunnen we geen hoop koesteren. Nabal is gestorven. Daar treurt een weduwe in haar tent. Ze beseft waar de ziel van haar man is. David krijgt de boodschap te horen. Wat doet hij? Gemeente, David verstaat. Daar nu nog meer, wat God toch met alles te zeggen heeft gehad. Nu ziet hij nog te beter dat God hem wilde tegenhouden van een dwaze daad te begaan om het huis van Nabal uit te roeien. Nu begrijpt hij dat God na zijn eeuwige raad Nathan zelf heeft gedood. De bezoldiging der zonde is de dood. En dan ziet David Gods handelen. David ziet de straf van God. Wat moet dat voor David zijn geweest? Gemeente, dat werkt nu twee dingen uit. In de eerste plaats geeft David God de eer. En in de tweede plek, gemeente, dan vernedert en verootmoedigt zich David. Hoe moeten wij op Gods daden letten? Hoe moeten wij zijn handelen nagaan? Dat is zo ontzettend belangrijk. Opmerken is beter dan offeranden en gehoorzamen is beter dan het vetten der rammen. En hoe moeten we toch voorzichtig leven en nooit vergeten dat het de rechtvaardige wel zal gaan, maar wee de goddeloos, het zal hem kwalijk gaan. We moeten voorzichtig zijn om direct een band te leggen tussen de straf die God zendt en de zonde die is bedreven. Laten we God maar vrijlaten, maar aan de andere kant, God bezoekt de zonde. En we zien dat bij Nabal zo heel duidelijk. Wat neemt God het altijd voor zijn eigen zaak op? We hebben vorige keer gezegd dat de zaak van David niet zijn eigen zaak was. Het was de zaak van God. God had David van eeuwigheid verordineerd om koning te worden over het erfdeel des Heeren. Hij was al gezalfd, al was hij nog geen koning. Daarom had nog Nabal het recht niet om David zo te beledigen. Want hij was de gezalfde des Heeren. Dan had hij David toch wel eens eerst mogen ondervragen en naar Gods weg mogen vragen. Dan had David in alle eerlijkheid verteld hoe de Heere hem had geroepen en gezalfd. En dat hij nu door Saul was verstoten en werd vervolgd omdat Saul hem naar het leven stond. Het is grote zonde van Nabal. En gemeente, nu kunnen wij ons afvragen dat het nogal ingrijpend is als hij nu toch nog alleen maar de knechten van David zo behandeld heeft, moet hij daarom direct sterven? We zien daar maar een heel klein deel van Nabals leven. En zowel zijn vrouw als zijn knecht noemen hem een zoon Belials. Dus dat kleine gedeelte gemeente in dit hoofdstuk, dat tekent Nabals hele leven. Nabal heeft de maat van de ongerechtigheid volgezondigd. En dat ziet David. En dan zegt hij, gezegend zij de Heer, die de twist mijner smaadheid getwist heeft van de hand van Nabal. En ten tweede heeft zijn knecht onthouden van het kwade, dat de Heere het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen wederkeren. We hebben er al verschillende keren op gelet. Wreekt uzelf niet beminde, maar geeft de toorn plaats. God is rechter die het beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert en dien verhoogt. Geef uw zaken aan de Heere over. En leg het maar voor zijn aangezicht neer. En wees geen rechter in uw eigen zaak. Maar vreest God. En houd zijn geboden. En volk des Heeren, moet u met David smaad ondervinden, en laster ondervinden, en beschuldigen ze u ten onrechte, liegende alle kwaad tegen u sprekende om mijnentwil, verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, zei Christus. En hoe kon hij dat nu zeggen? Wel gemeente, is het niet die dierbare borg die zijn kerk onderwijst en zegt, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Als u nu gesmaad wordt, als u gelasterd wordt, als u vals beschuldigd wordt, denk eens aan de middelaar Gods en der mensen, van wie het avondmaalsformulier zegt, talloze smaadheden heeft hij geleden, talloze smaadheden, opdat hij zijn kerk van alle smaad en hoon zou verlossen. David verootmoedigt zich. Hij noemt zich Gods knecht. En hij belijdt zijn dwaasheid. Hij belijdt als hij doorgegaan was, dan zou dat kwaad geweest zijn in de ogen des Heren. Het is een wonder, ik heb het al net gezegd, als God mij tegenhoudt. Gemeente, we We moeten elkaar in liefde waarschuwen. Net als Abigail. Iedere keer maar weer. De zonde tegen God kunnen we nooit goed praten. Mogen we in ons eigen leven niet toestaan. Mogen we in het leven van onze huisgenoten niet toestaan. We moeten elkaar in liefde erop wijzen. Om de zonde te haten, te vlieden en te verlaten. Op het pad van Gods geboden te lopen. In Gods woord onze gangen en treden vast te maken. Maar gemeente, let op de eenvoudige geschiedenis van vanavond. God bezoekt de zonde. Vroeger of later. Wanneer wij de schuldbrief niet aanvaarden, oh, wat is het ingrijpend als wij ondanks alle waarschuwingen onze weg vervolgen. En zelfs Gods kinderen, wat is het een voorrecht, bij ogenblikken zien ze dat ze op de een of andere manier worden tegengehouden om zich niet te buiten te gaan, om zichzelf niet te wreken, om niet voor zichzelf op te komen, maar het over te geven in Gods hand. Gemeente, dat is de plek die Gods woord ons aanwijst. En nu heeft de Heere zelf het kwade van Nabal op zijn hoofd doen wederkeren. Het is wat. Voor eigen rekening te sterven. Het is wat voor eigen rekening te leven. Terwijl u onder de bediening der verzoening verkeert. Een hemelhoge schuld te hebben. En terwijl u een zaligmaker gepredikt wordt. En we vervolgen onze weg. En Satan maakt ons wijs, zal wel meevallen. Weet u wat zo'n wonder is, gemeente? Dat die meerder van David zijn gezanten maar blijft zenden. Nog elke dag. Nog elke rustdag. Nog laat God te midden van een krom en een verdraaid geslacht zendt hij zijn dienstknechten uit. Weet u waarom? De meerdere van David wil een bruid hebben. En nu hoop ik dat u eens gaat gevoelen. En dat God het u laat zien. Dat u er van nature buiten staat. Er buiten staat. En dan wacht me hetzelfde lot als Nabal. We gaan zien in onze tweede gedachte het verzoek van David. Als David gemeend God de eer heeft gegeven, zijn dwaasheid heeft beleden, de ernstige les ons heeft voorgehouden dat de Heer nu zelf het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen wederkeren, dan gaan zijn gedachten naar die wijze, Godvrezende vrouw, die daar op haar aangezicht voor zijn voeten lag. En als David daaraan denkt, dan ziet hij die weduwe daar, die achter is gebleven, nu hij heeft gehoord dat haar man dood is. Deze Abigail heeft ontzettend grote indruk op David gemaakt. Waarom? Omdat ze schoon was van gedaant, schoon van aangezicht. Dat is een toegift, gemeente. Maar de bevalligheid is bedrog en de schoonheid is ijdelheid. Een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Een vrouw die de Heere vreest, een vrouw met een zachtmoedige, stille geest, die kostelijk is voor God. Dat sieraad wens ik alle vrouwen in de gemeente toe. Die zachtmoedige, stille geest, die is kostelijk. De tere godsvrees. Een verborgen binnenkamerleven. Een zoekend leven. Een leven naar het woord. Uit het woord. Het gebed, de ademtocht van de ziel. Deze vrouw maakte diepe indruk op David. Waarom? Ze kende hem. Ze wist van zijn roeping. Ze wist dus van zijn verkiezing. Ze wist van zijn zalving. Ze wist van de taken die hem wachten. Ze wist van zijn strijd. Ze wist van zijn aanvechtingen. Ze wist van zijn omzwervingen. Ze heeft hem bewaard. Ze is hem tegengekomen. Ze lag geknield voor zijn voeten. Begrijpt u het? Onberispelijk was ze in haar handelen, in haar doen, in haar laten. David kan het niet anders zien dan dat God deze vrouw op zijn weg heeft gebracht. En nu zendt hij heen om haar te verzoeken zijn vrouw te worden. Waarom gaat hij zelf niet? Hij laat zijn mannen met alles wat ze hebben niet graag achter. Dat is een mogelijke verklaring. Een tweede verklaring. David begrijpt, als hij zelf zou gaan, was de mogelijkheid te groot dat Abigaël niet zou durven te weigeren. David wil dat als zijn verzoek opvolgt, dan wil hij ervan overtuigd zijn dat het haar vrije keuze is. Dat het haar vrije wil is. Calvijn zegt, hij is niet zelf gegaan, want hij wilde dat het een vrij huwelijk zou zijn. Denk dat zo is gemeend. Als hij nu zijn knechten stuurt, begrijpt hij dat als Abigaël geen genegenheid tot hem heeft, dat ze dat tegen zijn knechten gemakkelijker durft te verwoorden dan dat hij daar zelf staat. David, na de dagen van rouw afgewacht hebbende, zendt hij enkele van zijn mannen. We zeiden al, in het oosten niet ongewoon. Gemeente, daar liggen lessen in. David begeert een bruid. David begeert een vrouw. Want wat staat er bijna aan het eind van het hoofdstuk? Want Saul had zijn dochter Michal, de huisvrouw van David, gegeven aan Palti. Dus Michal was zijn vrouw niet meer. Michal had echtbreuk gepleegd en leefde in overspel met een andere man. Op aandringen van haar vader, verschrikkelijk. Hij had Michal zijn vrouw niet meer. Hij begeert een vrouw, ook te midden van alle verdrukkingen die hij moet ondervinden, zoekt hij naar troost, ook in het tijdelijke leven. Een heel geoorloofde zaak. De meerdere van David begeert ook een bruid. Daar verlangt hij zo sterk naar. Dat verlangen is in het hart van de meerdere van David al van eeuwigheid. Hij heeft zijn bruid lief met een eeuwige liefde. Een onveranderlijke liefde. Hij heeft zulk een liefde tot zijn bruid, omdat hij die van zijn vader kreeg. En toen heeft hij aan zijn vader beloofd dat hij voor zijn bruidskerk de bruidsgat zou opwegen. Want zijn bruid zou zich in Adam van God losscheuren. En toen zijn vader zocht naar een borg, toen zijn vader zocht naar een middelaar, heeft hij zich bereid verklaard om al de eisen van dat verbond der verlossing te volbrengen. En heeft hij gezegd, ik zal borg voor haar zijn. Van mijn hand zult gij het eis. En in de volheid des tijds zou hij komen. Christus begeert een bruid. Die bruid die is gevallen. Ligt in Adams diepe bondsbreuk. Dood door de zonde en de misdaden. Op het vlakken van het veld. Vertreden in haar geboortebloed. Niemand is er die medelijden met die zwarte bruid heeft. Ze ligt in haar doodstaat. Voor God. Maar wat doet de meerdere van David? Hij zendt zijn knechten uit. Hij zendt zijn boodschappers uit. Hij zendt zijn gezanten uit. O, dat doet hij al zolang deze aarde bestaat. En dat doet hij nog steeds. Hij zendt zijn dienstknechten uit. Hij vergadert zijn bruid ook in de middellijke weg. Door de bediening van zijn woord, door middel van de prediking. En daartoe zendt hij gezanten uit. En ze worden van Christus wegen uitgezonden. En ze bidden de hoorders. Laat u met God verzoenen. Ze prediken u. Nog is er plaats. En nog roept God het u toe. Wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Een bruid verkoren. Ze worden in de tijd geroepen. Dat is een heel persoonlijke zaak. Genade is een persoonlijke zaak. Genade valt zo eeuwig vrij. Maar onthoud nu gemeente dat God die genade middelijk schenkt. Als de knechten van David bij Abigail komen, dan worden ze door Abigail aanvaard. En dan leggen ze het verzoek van David voor Abigail neer. Onze Heer David vraagt u of u genegen bent zijn vrouw te worden. Wat beoogt David gemeent? Niet alleen een vrouw, niet alleen een bruid. Hij beoogt, hij begeert een godvrezende huisvrouw. Dat blijkt hier wel. Nog wat? De verklaarder zegt, David komt daardoor in het bezit van aardse goederen, als hij door met Abigail te trouwen, eigenaar wordt van de bezittingen van Abigail. Een geoorloofde zaak. En zeker in Davids omstandigheden, vluchtend voor het zwaard van Saul, een goede zaak. Dan nog wat, zo krijgt David in de weg van Gods voorzienigheid vastere voet in het land van Juda. Maar gemeente, dan lezen we nog iets. Michal was van hem weggenomen. Maar dan neemt hij nog een vrouw. Ahinoam. En nu staan we voor een probleem. Mocht dat? mocht David meer dan één vrouw nemen. Polygamie. Was dat nu verboden of niet? We lezen het nog alles in het Oude Testament. En in het Oude Testament lezen we nergens een uitdrukkelijk verbod. In het Nieuwe Testament zien we dat duidelijker worden. En als er ambtsdragers verkozen worden, dan laat de apostel erbij zeggen, denk erom, het moeten mannen zijn die maar één vrouw hebben. Hoe zit dat nu in het Oude Testament? Gemeente, dat is niet makkelijk. Ik lees u de kanttekening. Bij 2 Samuel 12, later. Niet dat God de veelheid van vrouwen heeft goedgekeurd, maar in het Oude Testament verdragen, zonder dat te straffen. Maar, zegt Calvijn, we moeten de voorbeelden van de oude gelovigen niet tot een wet maken, maar veeleer teruggaan tot de wet en de inzetting van God. Adam kreeg 1 vrouw. En zo is het van het begin Gods inzetting geweest, dat het huwelijk een verbintenis is tussen 1 man en 1 vrouw. En die 2 zullen tot 1 vlees zijn. David heeft ongetwijfeld de koningswet gekend. Wat zegt de koningswet in Deuteronomium 17? Dat degene die koning zou worden over het erfdeel des Heren, zal voor zichzelf de vrouwen niet vermenigvuldigen, opdat zijn hart niet afwijken. We zien als hij later in een oneerlijke weg Bathseba neemt, dat de Heere dan heel duidelijk David zonde straft met een bittere straf. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Ingrijpend, als hij later opnieuw een vrouw erbij wil hebben. Gemeente, waarom deden ze het? De koningen van de heidevolken rondom deden het ook. En dan zien we God later toe. Maar het was Gods wil niet. God keurt het niet goed. Hij straft het niet altijd. Alleen als ze het op een zondige weg deden, dan zien we het wel. U begrijpt, gemeente. Het is een voorrecht voor Abigaël dat ze de vrouw van David mag worden. Maar u bent het met me eens dat het veel groter is wanneer we geroepen mogen worden door de meerdere van David. Krachtdadig uit de dood tot het leven. Door woord en door geest. En we tot hem worden geleid. En dat gaan we zien, gemeente. Want ze wordt niet alleen door Davids knechten geroepen. Ze blijkt gewillig te zijn. En de knechten van David te volgen. En dan wordt ze David tot vrouw. En wat is het een wonder als ik zo krachtdadig, onwederstandelijk, word geroepen, getrokken. En gebracht wordt aan de voeten van de meerdere van David. We gaan er eerst van zingen. Psalm 45, het 5e vers. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochteren zelfs van koningen geleid. O dochter, hoor en zie en neig uw oor, verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Psalm 45, vers 5. Hoe David trouwt met Abigail, het sterven van Nabal, het verzoek van David, zagen we de gewilligheid van Abigail. Als ze het verzoek krijgt, gemeente, staat ze op. Ze neigt zich, staat er, met het aangezicht der aarde. Niet alleen voor die knechten van David. Voor de uitnemende boodschap die ze hoort. Uit diep respect, eerbied voor degene die haar het verzoek doet. Denkt u mee, gemeente? Ze weet wie haar het verzoek doet. Ze weet wie haar deze boodschap laat brengen. Ze heeft hem een keer ontmoet. Ze heeft zijn stem gehoord. Hij heeft tot haar gesproken. En daarom, als ze dit verzoek krijgt, dan gebeurt er wat in de ziel. Er gebeurt wat van binnen bij haar. Wil die toekomstige koning haar tot een vrouw? De huisvrouw van zo'n vreselijke man? Dat is niet klein te krijgen. Gemeente, als wij die onwaardigheid niet kennen, moeten we er maar om vragen. Want God brengt al de zijnen. En die onwaardigheid, dat ze het niet begrijpen kunnen. Wanneer er zulk een verzoek komt. Het is net als Rut, die daar op die akker van Boas gehurkt zit. Aren oplezend. En die vriendelijke man, die blijft maar tegen haar spreken en zegt, hoort ge niet, mijn dochter. En als hij dan naar haar hart gesproken heeft, dan zegt ze, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? Abigail buigt zo laag. Ze zegt uw dienstmaagd. En dan gebruikt ze twee woorden. Uw dienstmaagd zei tot een dienares. Uw dienstmaagd kan ook vertaald worden met huwbare vrouw. Zij tot een slavin om de voeten der knechten mijns heren te wassen. Dat is om de allergeringste en nederigste dienst te doen, zegt de kanttekening. Abigail, gemeente, zal haar een eer en een vreugde te zijn om aan David en zijn mannen de allergeringste dienst te bewijzen. Het zal haar een eer en een vreugde zijn om David, de toekomstige koning, te dienen en te helpen. En wat is die gestalte toch aangenaam? Matthew Henry zegt, niemand is zo geschikt om verhoogd te worden tot vrouw des konings, als zij die zichzelf zo kunnen vernederen. Abigail haast zich en maakt zich op. Kan eigenlijk ook niet anders. Maar God neigt haar hart natuurlijk. En dan kan ze niet langer wachten. Ze kan dat verzoek niet naast zich neerleggen. Ze kan niet uitstellen om te gaan. Zullen we het u bewijzen, gemeente? Als nu die herders in Efrata's velden horen dat de Christus der Schriften, de lang beloofde aan de Vader, de zaligmaker op deze aarde is gekomen, en als hen heel persoonlijk de boodschap wordt gebracht, u is heden geboren, de zaligmaker, welk is Christus de Heer in de stad David, en dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribben, dan gaan ze met haast. Dat is het haasten des geloofs. Gemeente, als er zielen van deze diebare meerdere van David, de grote Davids zoon, hebben gehoord. Als ze hem bij aanvang kennen en hij heeft tot hun zielen gesproken en er komt een persoonlijke nodiging, dan behoren ze dit te doen. Als Abigail. dan horen ze op te staan. Dan horen ze zich op te maken. Dan horen ze naar hem toe te gaan. Wat denkt u? Als de boodschap van Gods woord raakt, dan kunnen we toch niet blijven zitten? Of is dan Gods woord niet waar? Dat hij een geweldig volk heeft op de dag van zijn heerkracht. Staat er, ze volgt de bode van David na. Ja, maar hoe moet het dan met mijn bedrijf, David? En hoe moet het dan, nee. Weet je hoe het gaat, gemeente? Dat hebben we gezongen. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heere is. Zo buig u voor hem neder. Wat een wonder dat die meerdere van David bode heeft die hem kennen. Die iets van de liefde van de meerdere van David kennen tot haar die hij laat nodigen. Die knechten van David, die weten dat. Hoe sterk de liefde van Christus is, waardoor hij zijn bruid bij zich hebben wil. En wat is dan een voorrecht dat zulke knechten de harten van de bruid, de zielen van zulke tobbende, bekommerde, verlegen zondaren gaande mogen maken. En als ze zulke zielen mogen voorhouden, dat de koning zo naar hen verlangt. En als ze dan de begeerte van de koning naar voren mogen brengen, gemeente, dan worden de harten van zulke verlegen dochters van Jeruzalem gaande gemaakt. Nu heeft de een meer geloofsvrijmoedigheid dan de ander. Dat is ongetwijfeld waar. De Heere mocht maar zijn geest eraan paren. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor. En het doen verstaan en in de ziel afdrukken, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. En wat er dan ook aan verbonden is, als die geest trekt, krachtdadig, onwederstandelijk, dan komt er een opstaan en een volgen. En nu weet ik dat er zielen zitten, die komen maar niet verder. En die blijven maar roepen, Heere, trek mij. Trek mij, wij zullen u nalopen. Blijf maar bedelen, maar let wel op de nodiging die de knechten van de meerdere van David u laten horen. En wees dan maar heel eerlijk. Uw geestelijke weduwschap, uw ellende, uw zonde, uw hemelhoge schuld, uw zwartheid, uw naaktheid. En u zult het nog wel uit kunnen breiden. En de Satan maakt u wijs, tobbende ziel, het is voor u niet. U bent nog steeds niet geschikt om bij die bruidegom te komen. Onthoud het, we hebben het maandag tegen de kadde gezanten gezegd. De duivel genereert de leugen. Hij is een vader van de leugen. En wat doet hij zijn uiterste best om van die verlegen zielen bij Christus vandaan te houden. Hier hebt u het woord. En dat zegt wat Abigail doet op het verzoek van David. Ze staat op en ze volgt de bode van David na. En wat lezen we dan? Eén groot wonder. Ze wordt de vrouw van de gezalfde des Heren. Ik lees helemaal geen voorwaarden van David. Ik lees het helemaal niet dat er iets aan haar mankeerde. Of dat hij eerst met allerlei eisen kwam. Wel nee, gemeente. Ze werd hem ter vrouw. Matthew Henry zegt, ze huwde hem in het geloof. Want ze wist dat hij in het midden van de strijd verkeerde. En toch wil ze met hem trouwen. Ze trouwt hem in het geloof. En dat is wederkerig geweest. Wat is het voor David tot grote troost in al zijn verdrukkingen geweest. Die twee zijn door de Heere samen verbonden. Een gemeente, een les volk van God. Want de strijd is haar niet bespaard gebleven. Even later wonen ze in Ziklag. Dan komen de Amalekieten als David en zijn mannen net weg zijn. Ze plunderen Ziklag. Ze nemen de vrouwen en de kinderen mee en ze steken Ziklag in brand. En daar staat David met zijn mannen. Dan willen ze David stenigen. David is zijn beide vrouwen kwijt. Maar toen sterkte zich David in de Heere zijn God. En hij vindt zijn vrouwen weer terug, dat is waar. Maar voor Abigail was er strijd aan verbonden. De bruid van Christus is de strijdende kerk hier op de aarde. Dat moet u maar nooit vergeten, volk van God. Er zijn geen twee hemelen. Maar, onthoud het maar, de koning heeft lust tot u. En blijft u niet maar bedelen, trek mij. Want dan lezen we in het Hooglied hetzelfde wonder als hier. De koning heeft mij, zwarte bruid, onwillige bruid, gewillig gemaakt. Hij heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Weet ge, als ge nu zo gebonden bent, dan moet ge smeken of God in zijn liefde zijn heerkracht wil aanwenden om u los en af te trekken van alles wat u bij hem vandaan houdt. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Mag Abigail delen in de liefde van David. Is er wederkerige liefde ongetwijfeld daar in die binnenkamer. Daar verlustigt de koning zich in zijn bruid. En dan mag de bruid zich verlustigen in de persoon van Christus. In zijn eeuwige zondaarsliefde. In zijn uitnemende weldaden. En daar in de binnenkamer verklaart hij zijn hart. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. Ik zal u mij ondertrouwen in goedertierenheid en in barmhartigheden. Ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult den Heere kennen. Volk van God, Abigaël werd het eigendom van een andere man. Want haar eerste man was gestorven. Wat is er een volk gebonden aan de wet? Wat komen ze daarachter? Die wet die eist maar. Die wet die eist, die wet veroordeelt, de wet beukt, de wet vervloekt. Paulus zegt, ik ben dood der wet gestorven. We moeten leren sterven aan de wet om eens anderen te mogen worden. Wat zou het een wonder zijn voor God, niet te wonderlijk. Als hij deze helgeheimen eens zou willen uitwerken in het hart en leven van zijn Sion. Dat ze het weten mogen, hij is de mijne en ik ben de zijne. En dat op gronden van recht en gerechtigheid, in een weg van sterven en omkomen, om die dierbare zaligmaker, als van God geschonken tot uw middelaar te omhelzen. Door dat diebare, maar zaligmakende geloof. Hij is zijn kerk van God geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En welgelukzalig zijn ze die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Een zwarte bruidskerk, gewassen, gereinigd, geheiligd, gezuiverd, vernieuwd door het bloed des Lams. Bekleed met de witte klederen, de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid. Om de drie enige tot in alle eeuwigheid de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging toe te brengen. Amen. Straks leidt men haar in statie uit haar woning in kleding rijk gestikt tot haar in koning. Psalm 45, het zevende vers. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.